Al jaren roep ik in het publiek dat er in Hebreeën 14 betere dingen genoemd worden. En al jaren komt men bij mij en zegt, ik kom niet aan 14. Ik kan me dat goed voorstellen. Ik zal u ook wat verklappen. Dat het er 14 zijn, heb ik ook maar weer van een ander. In de eerste plaats, dat was van dokter Bullinger. Want die zegt wel eens wat goeds. Echt wel. Maar de telling is arbitrair, laat ik het zo zeggen. Maar ik houd het er altijd maar op. En ik zal u vandaag ook laten zien welke 14 dat zijn. Er is ook een reden voor waarom ik dat dan doe. Dat is omdat wij in onze conferentie afgelopen zomer in Woepertaal hebben wij ons bezig gehouden met het betere verbond, veel beter verbond. En het meest voor de hand lag natuurlijk om dan te bespreken de brief aan de Hebreeën, omdat ja, die gaat helemaal over dat betere verbond. Maar ik heb op de eerste avond geloof ik meteen beloofd dat ik mijn best zou doen om niet te spreken over Hebreeën. Per slot, ook elders in de schrift wordt over dat nieuwe verbond gesproken, uitgebreid. Maar toen de conferentie afgelopen was, kwam er iemand naar me toe en die zei, nou, misschien is het de moeite waard om dan de volgende contactdag dan eens te spreken toch over Hebreeën en over die 14 betere dingen. Dus vandaar dat we hier nu bij elkaar zijn om te spreken over 14 betere dingen uit de Hebreeënbrief. Ik zeg op voorhand, als je telt op het woord beter, dan kom je er niet uit. Als je dat doet via het Grieks, kom je er ook niet uit, want er worden ook verschillende woorden gebruikt. Dus doe maar. Of in de King James Version, die ongetwijfeld door dokter Bullinger gebruikt werd, of je daar wel tot 14 komt precies, dat weet ik ook niet, want dat kan me eigenlijk ook niet zoveel schelen. Maar laat ik eens wat anders zeggen. Bij begrip inleiding tot de Bijbel, dat is voor ex-Bijbelschoolstudenten die in ons midden zijn, bij het vak inleiding tot de Bijbel moet je altijd leren per Bijbelboek door wie het geschreven is, zo ja en waarom niet, en wat de eigenlijke inhoud is van zo'n Bijbelboek samengevat, en wat het doel van dat schrijven dan geweest zou zijn, en dat soort vaagheden meer. Ik zeg niet dat het niet nuttig is om zulke dingen te doen, maar ik denk dat dat thuis hoort in een alfa-cursus, misschien een voorbereidende alfa-cursus of zo. Dat is heel, heel bazaal voor iemand die echt helemaal niks weet. Maar daarna zeg ik altijd, moet je die dingen zo snel mogelijk ook vergeten. Maar een van de methoden die gebruikt wordt bij dat vak, inleiding tot de Bijbel, waarbij je dus nooit in de Bijbel zelf terechtkomt, dat begrijpt u, het is inleiding tot, hè? Zodra je aan echte Bijbelstudie begint, houdt dat vak op. En dat is het bezwaar wat ik tegen zo'n vak heb. Maar toen maar niet. Maar een van de methoden die gebruikt wordt daarbij is ook deze. Men zoekt naar een bepaald trefwoord uit zo'n Bijbelboek. In het Nieuwe Testament is dat redelijk goed te doen. In het Oude Testament wordt het problematisch. Maar in het Nieuwe Testament kan dat. Hè. Wat is het meest voor de hand liggende begrip? Wat is het woord dat het meest gebruikt wordt in zo'n Bijbelboek? Je komt tot komische dingen dan trouwens. Want als je de Efezebrief moet samenvatten in één woord, dan wordt het dus het woord genade. Komt het. Het is een kort briefje, maar het komt 12 keer voor. En het gaat ook inderdaad over de bedeling der genade, de heerschappij der genade en wat het maar wezen mag. En 12 spreekt over heerschappij, dus 12 keer genade gaat over heerschappij van genade. Die is makkelijk. Heb je daarentegen die parallelle brief onder de naam de brief aan de Colossenzen, dan krijg je een probleem. Want in de commentaren staat dat de Colossenzenbrief op het hoogste geestelijke niveau staat van heel het Nieuwe Testament, eigenlijk van heel de Bijbel, als boek. Maar het woord geest komt daarin helemaal niet voor. Dus ja, dan is toch allemaal een beetje... Nee, dit is ook opmerkelijk dus, hè. Daar herken je het dus ook aan. Maar goed, en dan heb je de brief aan de Hebreeën. En als daar één trefwoord voor is, voor die brief, dan is het... Als u mij zou vragen, dan trek ik me niks van dokter Boelensier meer aan. Als u mij zou vragen, het woord is beter. Het gaat over betere dingen. Betere tijden, betere beloften, betere offeranden, betere middelen, beter verbond en wat het maar was. Ik zal mijn best doen om minstens 14 schriftplaatsen te bespreken vandaag. Dus wij beginnen in Hebreeën hoofdstuk 1. Dat is ook een systeem, hè? Gewoon de Bijbel zelf volgen en die volgorde aanhouden. Hebreeën hoofdstuk 1, in het bijzonder dan in vers 4, waar je om te beginnen het woord beter niet eens tegenkomt, omdat er staat zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als zij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Hier raak je met de telling al in de knoop. In het Nederlands zeker, omdat het woord beter hier helemaal niet gebruikt wordt, maar wel twee synoniemen. Namelijk, hij is zoveel beter geworden dan de engelen. Waarom het anders vertaald is dan beter, weet ik niet, want het is wel het gebruikelijke woord wat vertaald wordt met beter, kreiton. In het Grieks, absoluut niet belangrijk eigenlijk, maar ik roep het maar even. Het woord heeft de betekenis van, niet maar van beter, maar in de eerste plaats eigenlijk van sterker. En omdat het sterker is, daarom beter. Maar daar valt weinig aan uit te leggen, denk ik. Zoveel beter, ik gebruik nu het standaardwoord, zoveel beter geworden dan de engelen, als zij betere naam, uitnemender, excellenter. Is het eigenlijk dan, hè? Uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Ik denk wel eens, waarom hebben ze hier dan toch andere woorden gebruikt in de vertaling? En dat kan ik u niet zeggen, want ik kan het die lui niet navragen, nu. Misschien dat ik dat later nog eens doe. Ik hoop tenminste die gelegenheid te hebben. En dat hoop ik voor hen natuurlijk, voor de vertalers. Maar ik heb zo bij eigenlijk de indruk dat men hier probeert om het thema eigenlijk heen te lopen. Want als je hier beter gebruikt, het woord beter, gewoon het Nederlandse woord, dan kom je op hetzelfde niveau als al die andere teksten in Hebreeën, nog 13 dus, waarin dat begrip gebruikt wordt. En ik denk dat ze dat hebben willen vermijden, want... Ik weet niet of u iets van die geschiedenis kent, maar het is in elk geval zo dat men traditioneel sinds Nicea, dat was in 300, wanneer was het, 325, zoiets, van onze jaartelling, heeft men grote problemen met dit soort schriftplaatsen. Want wat staat hier? Hier staat dat de zoon van God wel te verstaan, uit vers 1, dat die zoon treffelijker, beter, sterker, uitnemender geworden is dan de engelen. Maar als je dat met zoveel nadruk zegt als dat ik dat nu doe, daar ging nog maar een paar jaar geleden je kop eraf, omdat dat een ketterij is, officieel. Omdat het namelijk in strijd is met de leer van de drie-enigheid, die zegt dat de zoon altijd al in die positie was, dat die goden even gelijk was en is en zal zijn en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Dus die kan nooit treffelijker dan de engelen geworden zijn. Dat kan helemaal niet. Omdat hij nooit minder treffelijk was dan de engelen. Heb u dat nog? En als zij treffelijker geworden is dan de engelen vanaf den beginnen, wanneer dat ook geweest zou hebben mogen zijn geworden, dan betekent het altijd nog dat de engelen er eerder waren dan hij. Want anders kan hij nooit beter dan de engelen geworden zijn. Is niet te moeilijk op de vroege ochtend? Je komt hier dus nooit uit. En er komt er nog bij dat je ook zo'n tekst niet zomaar ineens zo even over het hoofd kunt zien. Zo even er snel doorheen lezen. Want het hele hoofdstuk gaat erover. Heel hoofdstuk 1. En dan nog een stukje van hoofdstuk 2 eigenlijk. Gaat over niks anders dan dat die zoon uit vers 1 geplaatst is boven de engelen, explicerend, want er staat er gewoon bij, dat hij daarvoor, voordat hij boven de engelen gesteld werd, was hij onder de engelen. Maar die uitspraak heeft men niet overal, want het komt een paar keer voor in de Bijbel, maar heeft men geprobeerd weg te vertalen. Want men wil het niet weten. Want het probleem is dat de Bijbel in strijd is met de kerkelijke geloofsbelijdenissen, dogma's en wat er maar wezen mag. En daarom is de Bijbel een lastig boek. En daarom is de Bijbel ook over het algemeen overal aan de kant geschoven en aan het volk onttrokken. En zelfs op de index geplaatst door de Rooms-Katholieke Kerk als verboden boek. Wat niet veel uitmaakte, want er kon toch niemand aankomen, want er was nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst. Was nog voor meneer Koster, Laurens, Jansson, zo hè. Toen maar weer. En de uitvinding van de Heidelberger. Maar goed, laat maar zitten. Die is om moeilijk te maken, deze. Legt iemand in die pauze wel even uit hoe dat zit. Maar waar ik het over heb, is gewoon dat men de Bijbel aan het volk heeft onttrokken. Omdat de Bijbel strijdig is met de officieel bij meerderheid, langs democratische min of meer weg. Aangenomen kerkelijke, hoe noem je dat, formulieren, stukken. Dit is historie, is niet iedereen bekend, ik ga het ook verder niet uitleggen, dat doet er ook verder niet toe, maar het verklaart waarom men problemen heeft met dit soort teksten. En in de vertaling merk je dat al, ik merk het altijd. Dat de vertalers een beetje zenuwachtig waren van hoe redden wij ons daaruit, hoe vertalen we het zodanig dat het minst opvalt, enzovoorts. Maar waar het over gaat, want dan moet ik even vooruitgrijpen nu, waar het over gaat in deze Hebreeënbrief, is inderdaad over allerlei betere dingen, waarna de vraag is, sterker dan wat, of beter dan wat? En het antwoord is natuurlijk, ik hoop dat u dat begrijpen wilt, het antwoord is, het gaat om allerlei zaken die beter zijn en sterker zijn dan het oude Mosaïsche verbond. Maar daarmee loop je ook risico van dat je kop eraf gaat. Omdat in de christelijke traditie men altijd geneigd is geweest, en dit is een understatement, men altijd geneigd is geweest om vast te houden juist aan dat Mosaïsch verbond. Want men moet toch wetten hebben. Er moeten toch wetten en regels zijn. En dan zeg ik vandaag, ik hoop niet op terug te komen, dat wij in Nederland een paar mensen hebben rondlopen, een paar is ook een understatement, mensen hebben rondlopen die wetten en regels maken en wetten en regels in dat alles voortdurend bezig zijn. En gaat het goed? Dat was een retorische vraag, dus daar gaan we ook niet verder op in. Gaat het goed? Het wordt een steeds grotere puinhoop. Als u mij vraagt, dat is wat de geschiedenis ons niet leert, maar wel demonstreert. Er komen steeds meer wetten, er komen steeds meer regels. De overheid wordt steeds sterker, de grip op het volk wordt steeds sterker. En dan ontploft het hele zaakje en begint het overnieuw. Niet alleen het ene geslacht komt en het andere gaat, maar het is ook zo, de ene cultuur komt op en verdwijnt weer en dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Laatstelijk hebben wij dat genoemd renaissance, met een Bijbels woord, wedergeboorte, notabene. En daarna hadden we nog een paar termen, maar daar ga ik u ook niet mee vermoeien. Maar dit is het principe, het gaat namelijk niet goed en zo is het met de Mosaïsche wet ook. Die is inderdaad, waar hebben we toegepast? Met goede bedoelingen werd die steeds sterker en sterker. De Heer Jezus verwijt zijn tijdgenoten en zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan die van Mozes niet te hoeven houden. Ik zeg het met grote nadruk, omdat velen denken dat de Joodse wetten de Mosaïsche wetten zijn. Nee, ze zijn veel sterker en zwaarder. Volgens de, niet volgens mij, ik heb er geen mening over. Volgens de Bijbel. Het zou worden gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het zou veel meer worden, Jesaja 28, zou zelfs zevenvoudig zwaarder worden. Maar dat is Matthäus 12, die lees ik maar even niet met u. Maar daar staat die dingen allemaal. Het juk zou steeds zwaarder worden en het is het ook gebeurd. En het volk dat onder het juk leefde, is daar ook onder bezweken. En de moraal van het verhaal is dat je beter aan het juk dus helemaal niet beginnen kunt. Je hebt er namelijk niks aan. Of zoals de Bijbel zelf zegt, de wet kan niet rechtvaardigen. Door de wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Door de wet is kennis der zonde, maar niet kennis der rechtvaardigen, kennis der zonde. Rechtvaardigheid is pas geopenbaard geworden onder het evangelie. Romeinen 3 vanaf vers 21. Maak een notitie. En als u het niet begrijpt, vraagt u mij, wil je daar een volgende keer over spreken? Dat is ook goed. Ik hou me aanbevolen. Maar vooruit maar weer. Het gaat om betere dingen. Beter dan dat oude Mosaïsche verbond. Daarom, zoals de man, de evangelist, zei, ik geloof dat er in ons midden zijn die erbij waren zelfs, de man zei, de Hebreeënbrief, hij was bijbelleraar, hij zei, de Hebreeënbrief is de moeilijkste brief uit heel de Bijbel. Hij had er daarom ook een boek over geschreven. Dat was in Doorn, ja, in de boekwinkel. Ik weet nog precies waar de man stond en waar ik stond. Dat was de moeilijkste brief. Ja, ik denk, ja, natuurlijk is het de moeilijkste brief. Als je vast wil houden aan aardse dingen en met name aan Mosaïsche wet, zul je van de Hebreeënbrief dus überhaupt niks kunnen begrijpen. En ik moet er meteen bij zeggen, dat als je niet wil aanvaarden dat degene die wij hier tegenkomen als de van God aangestelde zoon die zoveel treffelijker, beter geworden is dan de engelen, dat je niet wil aanvaarden dat hij dus daarvoor inderdaad onder de engelen gesteld was en zelfs vernederd is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, dan zul je helemaal überhaupt van het evangelie nooit wat begrijpen. Het probleem, vind ik, is dat wij veel te dikwijls, loop weer tegen kerst, jongens en meisjes, dat wij veel te dikwijls horen, hij kwam tot ons, hij kwam naar ons af, God kwam uit de hemel en kwam bij ons, God met ons, Emmanuel, en al de, hij wil naast ons staan, enzovoort. Ja, dat horen we vaak genoeg, ja. Maar de essentie van het evangelie is niet dat hij naar ons toe kwam om naast ons te staan. De essentie van het evangelie is, hij trekt ons uit deze tegenwoordige boze eeuw en zet ons naast hem. In de hemel. Dat is het evangelie. En dat is het resultaat niet van zijn vernedering, maar van zijn verhoging daarna. En dat is wat hier beschreven wordt. En hier in hoofdstuk 1, toch wel wat uitgebreid wordt geïntroduceerd. Hè? God, vers 1, 1 vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Let op, God heeft voortijds, dat is een jaartje 4000, veelmaal gesproken en op velerlei wijze tot de vaderen, dat waren er ook nogal wat, alles bij elkaar uiteraard. En door de profeten en wat het maar was. Maar het wordt hier volkomen genegeerd. Want het is een tussenzin. De zin is, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En het mag dan zo wezen dat hij voortijds veel malen op vele wijzen tot de Vader gesproken heeft door de profeten. Maar het neemt niet weg dat God nu tot ons spreekt door de Zoon. En hij heeft iets veel beters voor ons. En als oudtestamentische waarheid gelinkt wordt, hoe zeg je dat? Gerelateerd wordt aan de persoon en de bediening van Mozes. Dan moet gezegd worden dat nieuwtestamentische waarheid en daarmee de waarheid met betrekking tot het nieuwe verbond niet afhangt van Mozes, die onze borg of middelaar zou zijn, maar afhangt van de Heer Jezus Christus, die niet alleen veel hoger is dan Mozes, maar dat staat boven hoofdstuk 3 van Hebreeën. En die niet alleen zoveel hoger is dan de hoge priester van het oude verbond, namelijk Aaron, en dat staat in mijn Bijbel boven hoofdstuk 5 van deze brief, maar die zelfs veel hoger geworden is dan de engelen. Daarmee niet slechts een hoge of zelfs de allerhoogste aardse positie innemend, maar de allerhoogste positie in de hele schepping. Ja, ja. Want de Vader heeft alle macht en alle oordeel en wat het maar was aan de Zoon gegeven. Dat wil zeggen, daarmee heeft hij hem tot Zoon gesteld. Want wie zijn Bijbel kent, weet dat zoonschap een kwestie is van aanstelling, officieel en juridisch, van erfrecht, zijn dingen die wij hebben afgeschaft in de laatste paar honderd jaar, in elk geval hier in West-Europa enzovoort. Daarom gaat het zo goed met West-Europa sindsdien. We hebben dat allemaal afgeschaft. Maar die positie, dat is een machtspositie, die werd vererfd en God de Vader heeft alle orde, alle macht in hemel en op aarde gegeven aan de Zoon, die dus daarmee de Zoon heet, en die tot wie bij die gelegenheid gezegd werd: gij zijt mijn Zoon, heden aujourd'hui heb ik u gegenereerd. Heb u die nog? En het is gebeurd na zijn opstanding. En dat is waar heel deze Hebreeënbrief over spreekt, en daarom is het zo'n moeilijke brief, omdat het in strijd is met de kerkelijke traditie. Nee, er zijn vluchtroutes bedacht. En één vluchtroute is deze. De brief van de Hebreeën is geschreven aan Hebreeën. En aangezien wij geen Hebreeën zijn, is die brief dus niet voor ons. Dus schouw u verder. Maar daarmee staat die heus nog steeds gewoon in je Bijbel, hoor. En bovendien heb je net een heleboel onzin verteld dan. Want punt 1, hoezo is het een brief? Hoezo geschreven aan de Hebreeën? Waar staat dat dan? En de laatste vraag, dan komen er eerst nog een paar andere, maar de laatste vraag is: en hoe weet je dan dat je geen Hebreeër bent? De meeste mensen kennen niet eens hun eigen grootouders, nou ja, misschien nog net. Hun overgrootouders in ieder geval niet meer. Toch? Hoezo weet je dat je geen Hebreeër bent? Het is zoveel flauwekul allemaal bij elkaar. Waar het over gaat in de Hebreeënbrief is simpelweg dit. Het is niet een brief, het is een essay Het is een uiteenzetting met een bepaald thema, namelijk het thema is de verhoging van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen van diegene die hier op aarde leed en stierf, geboren werd, opgegroeid is, onderwezen is geworden en daarna anderen heeft onderwezen, gepaardgaande met tekenen en wonderen, een profeet, een leraar van God gezonden, inderdaad, van moedersbuik af aan, inderdaad, gestorven als martelaar, zoals dat bij profeten tamelijk gebruikelijk is. Maar daarna door God opgewekt en uitermate verhoogd. Dat is wat de Bijbel erover leert. En deze brief zet uiteindelijk wat daar de consequentie van is. En met name is de gedachte, de Heer Jezus Christus is door van Gods wegen aangesteld aan zijn rechterhand. Het is vervulling van wat de profeten uit voorgaande tijd veelmaal en op vele wijzen tot de Vader gesproken hebben, zeg maar. Hè. Het is vervulling van de beloften Gods, enzovoorts. En daarmee is een eind gekomen aan het zogeheten oude verbond, zo genoemd, althans zo aangeduid in bijvoorbeeld Jeremia 31. Tot eerst zei ik zal een nieuw verbond sluiten ter vervanging van dat verbond wat ik gesloten heb met het volk toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Jeremia 31, vers 31 en wat er verder volgt. En anders gewoon Hebreeën hoofdstuk 8 waar het uitgebreid geciteerd wordt. Kortom, in de opstanding van Christus werd hij de borg en middelaar, dat zijn de woorden die gebruikt worden later, komen we nog wel tegen, werd hij de borg en middelaar van het nieuwe verbond, hetgeen betekent dat het oude verbond zijn geldigheid inmiddels verloren heeft. Nou ja, vervuld is geworden. Nou ja, vernietigd is geworden. Doordat het vervuld is geworden en vernietigd, dat is het woord uit Hebreeën 7, zodat u niet denkt dat ik het verzin, hè? Dat staat daar gewoon, hè? Het is vernietigd geworden om des zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheids wil. En als u in de standaard paden loopt, dan zegt u nu, het is niet om u te beledigen, maar gewoon om aan te geven hoe moedeloos ik er dan van worden kan, dat ligt aan mij. Dan zegt u, ja, maar er staat toch mee niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. Dan zeg ik, nee, er staat, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen en dat is wat hij gedaan heeft. Niet zomaar aan de kant gegooid, maar vervuld en vervuld is vervuld. Einde van het verhaal. Dat is wat de Bijbel erover leert. Zie? Nou ja, over het nieuwe verbond gaat het. Gaat over de opgewekte Christus, die uiteindelijk zich bevond in de nederste delen der aarde. Let op dat ik nauwkeurig uitdrukkingen gebruik uit de Bijbel, uit de Statenvertaling. Dus dat is waar, hij is nedergedaald in de nederste delen der aarde, is de Efeze 1, geloof ik wel. Maar God heeft hem daaruit opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, dan wel heeft hem uitermate verhoogd en een naam en daarmee een titel en daarmee autoriteit gegeven boven alle naam die genaamd wordt. En dus zelfs boven de engelen, terwijl engelen van oudsher beschouwd worden als vorsten. Nou ja, als machthebbers toch? Goed. Maar dat is wat hier staat. Hè. God heeft weliswaar voortijds vele wijzen tot de Vader gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen, zodat je meteen even weer leert, dat laatste dagen of eindtijd is gewoon de term voor de hele periode vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag aan toe. Kortom, het tweede deel van de heilshistorie. De eerste dagen is dan gewoon van Adam tot Christus. En de laatste dag is van Christus tot aan de jongste dag. En wij leven in deze laatste dagen. Deze laatste tijden waarin het Lam Gods geopenbaard is om uwentwil, zijn woorden uit Petrus. Daar heet het ook laatste dagen. Toen al, dat is nog steeds, want we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Nee, dat is belangrijk voor als je de Bijbel bestudeert. Dat het in strijd is met christelijk dan wel evangelisch jargon, dat weet ik ook wel, maar de bedoeling is dat wij ons jargon aanpassen aan de Bijbel. En het vooral niet andersom doen. Eindtijd, leven wij in. Dat wil zeggen, een nieuwe verband is aangebroken. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Dat staat er ook letterlijk, een beetje zwak vertaald met alles. Tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook de aion, de eeuw, dat wil zeggen de tijden eigenlijk, de wereld, maar dan in de zin van de geschiedenis, die wereld, door welke hij ook de tijden gemaakt heeft. Eigenlijk staat het door welke hij de aion, of aionen zelfs, gemaakt heeft, ook gemaakt heeft. Dat wil zeggen, niet alleen heeft God de wereld geschapen, maar ook de geschiedenis wordt van Gods wegen op zijn minst gestuurd. En die geschiedenis draait om de persoon van deze Zoon, de Messias, die komen zou. Heb je dat? Waarbij Adam, de eerste mens, toen al een voorbeeld was, staat er in Romeinen 5, van degene die komen zou. En alles in de geschiedenis, in ieder geval binnen het kader van de Bijbel, draait daarom. Nou, tot vandaag hoor. Maar goed. En van die Zoon staat dan ook, begrijp je wel, die Zoon was die baby die geboren werd in Bethlehem, die schijnt opgegroeid te zijn. Nou ja, dat is zo voor een deel althans in Nazareth enzovoorts. De zoon van die timmerman, of hoe je dat maar vertalen moet, want daar ga ik nou maar niet op in. Die vreemde figuur, zal ik maar zeggen, maar niet in minder mens. Hè? Want het is zo weer kerstfeest, dus dan. Ja, nou goed. Maar nu de staat van hem nu. De Zoon, de welke al zo hij is, niet was, maar al zo hij is, sindsdien en sinds zijn opstanding, staat hierna ook in hetzelfde vers nog hoor, dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, dat wil zeggen de veruiterlijking van God, degene in wie God zich manifesteert, voor de goede orde, en een kind kan het begrijpen, denk ik, als God hier in ons midden zich zichtbaar zou vertonen, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth, want hij is de persoon, nou, in de klassieke oorspronkelijke echte betekenis van het woord persoon, hij is de persoon, namelijk de uitdrukking naar buiten toe van de onzienlijke God. Heb u dat nog? Mag toch niet al te moeilijk zijn. Ja, dat is de betekenis van het woord persoon. Dat theologen er een eigen betekenis aan hebben gegeven aan het woord, dat kun je nalezen in je gewone Van Dales Groot Nederlands woordenboek. En aangezien ze er zelf een betekenis aan hebben gegeven, weet je meteen dat het onzin is. Of niet dan? Daar hebben ze een truc moeten uithalen. Theologen, leuk, luister even. Ik kan nog leven. Luister even. Weet u wat essentie betekent? Mooi, weet u wat substantie betekent? Exact hetzelfde. Behalve bij theologen. Want bij theologen is de Zoon van dezelfde substantie als de Vader, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom. Ik doe mijn best om niet te weten hoe ze het precies gezegd hebben, want het maakt geen verschil. Hij is wel van dezelfde essentie, maar niet van dezelfde substantie. En voor iedereen die geen theologie kent, is substantie en essentie volstrekt hetzelfde. Kijk het maar na. Die oude taal. Heb je dat? Ze maken er wat van. In de Bijbel is geloof vertrouwen op wat medegedeeld is. In mijn Nederlands woordenboek is geloof vertrouwen in wat medegedeeld is. Behalve in moderne Nederlandse woordenboeken, daar is geloof hetzelfde als godsdienst. Maar in de Bijbel is geloof het tegenovergestelde van godsdienst. Godsdienst is het niet vertrouwen op God en zijn mededeling, maar het vertrouwen op eigen werken. Om de goden te manipuleren, vriendelijk te stemmen. Om ze te temmen als het ware. Dat is wat godsdienst, religie, ja, ik verzin het niet. Kijk het maar na, in je naslagen. Religie heeft tot doel om de goden, wie het ook zijn mogen, te manipuleren. En wat doet een dompteur? Die is erop uit om die wilde verscheurende beesten te manipuleren. En ze zo ver te krijgen dat ze onzinnige kunstjes doen. Heb je dat nog? Dan zie je die olifanten met die vier grote poten op zijn klein krukje staan. He? Als een mens op zijn krukje gaat staan, staat hij voor gek. De olifant ook, denk ik. Maar het is leuk. He? Nou, dat is ongeveer wat religie is. Met een zweepje rondlopen en manipuleren. He? Ja. En je voert ze af en toe eens, die goden. Desnoods voer je ze je eigen kinderen. En dan misschien lusten ze die wel en zijn ze daarna wat vriendelijk tegen je. Absurd voorbeeld, ik denk het niet hoor, ik denk dat dit een goed voorbeeld is van hoe dat is. Maar geloof, dat is een heel ander ding hoor, dat is niet religie, geen godsdienst in die zin. Geloof is vertrouwen op wat God gesproken heeft. En dat is de normale betekenis van het woord geloof. Vertrouwen in het medegedeelde. Schriftelijk of mondeling. Staat in Van Dalen's groot woordenboek. Nou goed, en in de Bijbel is het heus niet anders. Maar die theologen die knoeien wat af en die gebruiken Bijbelse termen en geven een andere betekenis eraan. Dat is wat ze doen. En daarna begrijpt niemand zijn Bijbel meer. Nou ja, terug naar deze schriftplaats dan. Waar het over ging, is God heeft deze zoon gesteld tot erfgenaam van het heelal, omdat hij is, sinds zijn opstanding, het afschijnsel, de uitstraling van Gods heerlijkheid. Als God die lamp is, zal ik maar zeggen, dan is Christus, dan is die zoon de straling daarvan. Het licht wat zich verspreidt. En God is licht, zegt de Bijbel. En hier staat dat Christus het afschijnsel daarvan is. Daarmee is hij ook licht, maar de veruiterlijking van dat licht. Het licht der wereld heet het dan ook. En hij is bovendien, maar er staat gewoon hetzelfde, het uitgedrukte beeld. Het beeld naar buiten. Van Gods wezen, en begeest dat geloof ik. Van Gods zelfstandigheid, van wie God is. God drukt zich naar buiten uit, want zo is dat dan. Het heet toch een uitdrukking? God geeft uitdrukking aan zichzelf, dan ontstaat er een beeld. En dat is weer hetzelfde verhaal. Als God zich uitdrukt in ons midden, zich vertoonde, zich manifesteert, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Nou ja, moeilijker mag je niet zijn. En dat dat een wonder is, dat het iets onbegrijpelijks is, dat een mens, want dat is de Bijbelse gedachtegang, dat de mens zo verhoogd wordt, uitermate verhoogd wordt en die functie en positie neemt, ja, dat is uitzonderlijk, maar dat is wat de Bijbel leert. Een mens naar Gods beeld en gelijkenis. En u begrijpt waarom men die gedachte toch liever niet heeft. Want men heeft dat hele begrip, een mens naar Gods beeld en gelijkenis, in de eerste plaats heel en naar beneden gehaald. En daarna op de mensheid als zodanig toegepast. En tot vandaag hoor je als vanzelfsprekend dat elk mens, uw buren dus ook, en nog een paar woorden in gedachten, maar dat mag niet meer. Dus dat noem ik dan maar niet meer. Maar al die anderen ook, die zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Nou, vergeet het maar rustig. De Bijbel zegt dat wij het beeld van Adam dragen. Beelddragers zijn van de eerste mens, van Adam, van de aardse mens. 1 Korinther 15, het laatste gedeelte. En dat het de bedoeling is dat we via wedergeboorte in de toekomst het beeld van die hemelse mens zouden dragen. Dat moet dus nog gebeuren. En waar we hiermee geconfronteerd worden is de eerste mens die werkelijk ook de facto, in de praktijk bedoel ik, geschapen is als beeld Gods. En daarbij denk ik aan wat de wet zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Nee, waarom ook? God maakt zichzelf een beeld en gelijkenis. God maakt zijn eigen Messias. En wat je vandaag om je heen ziet, ik heb van die inleiding van broeder Albert niet al te veel kunnen verstaan, omdat ik hier achter hem zit. Maar ik heb begrepen dat hij zijn beklag heeft gedaan eigenlijk over het feit dat mensen hun eigen Messias, hun eigen Christus, hun eigen Jezus maken. In hun fantasie. En ze geven hem die Bijbelse naam. Maar de vraag is of hij eigenlijk wel op die Christus der Schriften lijkt. Het punt is, je moet daar dus helemaal niet aan beginnen. Je moet je met je Bijbel bezighouden en via de Bijbel ontstaat, ja, ik zeg het niet goed genoeg, maar ik wil het ook niet al te mystiek laten klinken, ontstaat vanzelf dat beeld. Dat wil zeggen, hij openbaart zich door de schriften aan ons. En dat gaat buiten die Nicea om, buiten al die geloofsbelijdenissen, uit de Bijbel vormt zich dat beeld van onze heiland. Die eenmaal hier op aarde leed en stierf, geen gedaante nog heerlijkheid had, dat wij hem zouden begeerd hebben enzovoorts. En die schandelijke en smadelijke dood stierf. Maar die door God werd opgewekt en uitermate verhoogd in overeenstemming met zijn woord. En over die Christus gaat het. Heb je dat nog? Diegene die macht heeft over hemel en aarde. Niet die uw hulpje is, uw butler, uw beschermengel of zoiets. Of degene die u over het bolletje aait als dat nodig mocht zijn. Of die u zegt wat u doen moet als u daar zelf te dom of te onvolwassen voor bent om een beslissing te kunnen nemen. Sorry. Hij zegt, luister naar mij, ik onderwijs je, ik plant mijn woord in je hart enzovoort en ik plaats je naast mij en gedraag je ernaar. Dat is heel wat anders hoor. Hoe dan ook, hij is afschijnsel van Gods heerlijkheid, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht, dat wil zeggen door de kracht van het woord van God. Dat slaat op God, als u mij vraagt, op de Vader. Het is het woord van God en dat woord wordt uitgewerkt, dat wil zeggen krijgt gestalte, dan wel wordt vervuld in de loop van de geschiedenis. En het is de scheppende kracht van dat woord die nog steeds actief is en die bediend wordt door de Heer Jezus Christus zelf. Ook vandaag. En niemand kan tot God komen zonder de Heer Jezus Christus. Niemand kan God kennen dan door de Heer Jezus Christus, want God openbaart zich door hem. Nou goed. En van hem, die het beeld Gods is, staat dus dat hij gezeten is. Ik sla even een halve zin over, nou een tussenzin sla ik over. Dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoge. Of in het hoogste. De hemelen, voor degenen die het niet begrijpen. En de statenvertalers zijn zo vriendelijk geweest om dat erbij te zetten. Zie? Hij is gezeten. Wat je niet mag ontgaan is dat dat woord, of dat die hele zin, na die laatste komma in het vers, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, rechtstreeks ontleend is aan Psalm 110 vers 1. Ik kijk even of het erbij staat, maar het is niet zo. Komt nog wel later in deze brief hoor, maar het is nu al uit Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Daar komt het vandaan. En algemeen bekend onder de Joden van toen was, en dat valt uit de Bijbel te bewijzen, dat dat een uitspraak was over de Messias. Dat wil zeggen Messiaanse profetie. In Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En zitten, dat mag je ook niet ontgaan, heeft de betekenis van het eind van de weg. Dat wil zeggen het doel bereikt hebbende. Zitten is in hoge mate synoniem met rusten. Zoals de ark rustte op de Ararat. Niet omdat die ark sneller moest uitpuffen of zoiets. Maar we denken gewoon, zette zich daar. Dat was zijn eindpunt, dat zijn functie vervuld. En dat is wat hier ook gezegd wordt, in de tussenzin namelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is hij zijn rust ingegaan. Het is van belang dat u dit weet toch, dat het zitten de betekenis heeft ook van rusten. Omdat, twee hoofdstukken verder, drie hoofdstukken verder. Nou ja, omdat in Hebreeën 3 en 4 gesproken wordt over een rust waar het volk van God ingebracht zou worden. En waar gezegd wordt, dat is niet gebeurd door Jozua. Het is ook niet gebeurd door David. Hoewel Jozua en David beide een beeld, een type zijn van de Heer Jezus Christus, die wel degelijk het volk in zou brengen in zijn rust. En als u vraagt waar komt dat woord rust vandaan, dan moet ik u zeggen van dit woord zitten. Waar komt het vandaan? Zit aan mijn rechterhand, dus rust aan mijn rechterhand. Niet uitrusten, maar zonder dat uit. Rusten. Dat was het dan. Het komt tot rust. De eind van de loopbaan. Eind van de weg. Zoals de Heer toen zei, in zijn laatste woorden hier op aarde. Nee, niet op aarde, maar de laatste woorden voordat hij stierf. Het is volbracht. Overigens ook ontleend. Geciteerd uit het Oude Testament, maar dat doet er nou even niet toe. Waar het om gaat is zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods en de functie die hij gekregen heeft. Aan hem, nou hij zei, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar wanneer zei hij dat? Nou ja, na zijn opstanding. En zo was het maar net. En dat is wat hier beschreven wordt. Men zou niet te gering over hem denken. Zie? En als hij straks zal verschijnen, verschijnt hij dus ook inderdaad met grote kracht en heerlijkheid. Zoals het de opperste autoriteit betaamt. Zie? Hij is dus treffelijker geworden, vers 4, beter geworden dan de engelen, als hij ook uitnemender, dat mooi woord is dat, hè? Excellent, uitnemend. Dat wil zeggen, hij is er van tussenuit genomen, dus eigenlijk wordt dat woord uitnemend ook in het Nederlands betekent, het is er tussenuit genomen en op zijn minst apart gezet, maar het betreft altijd een bevoorrechte positie. Je kunt ook natuurlijk het begrip negatief nemen, uitnemen, zo van we nemen die eruit, want dat is de rotte appel in de mand. Maar iedereen weet dat je dat woord zo niet gebruikt. Maar alleen andersom, in positieve zin. Hij wordt eruit genomen. Later, in Hebreeën 5, wordt daarop teruggekomen. Als er gezegd wordt dat hij hoge priester is, dat wordt hoofdstukken lang herhaald. Hij is hogepriester geworden en voor dat doel werd hij, zoals dat gebruikelijk was, ook onder het oude verbond, werd hij uit de mensen genomen en gesteld bij God. Ten behoeve van zaken die voor de mens daar te doen zijn. Dat is Hebreeën 5 vers 1. Maar daar gaat het over. Hij werd genomen van tussen de mensen uit. Als mens. Vandaar dat als je afdingt op de mensheid van de Heer Jezus Christus, ding je af op zijn positie als hoge priester van het Nieuwe Verbond. En daarmee ding je af op de hele heerschappij van het Nieuwe Verbond. Want je vraagt je dan af of hij wel legitieme hoge priester is. Hij moet toch uit de mensen genomen worden. En de vraag is, was hij wel mens? En alleen al het stellen van deze vraag had niet zo lang geleden tot gevolg dat je kop eraf ging. Ja, het is nog niet zo lang geleden trouwens dat men het kerstfeest heeft uitgevonden. Eerlijk gezegd. Nee, dat is, ik weet niet precies, maar een jaartje of 250, denk ik. Zo even uit de losse pol. Ik geloof dat het pas in de 19e eeuw, halverwege, dus maar 150 jaar, dat het maar halverwege zo'n beetje begin 19e eeuw pas uitgevonden is eigenlijk als christelijk feest. Daarvoor was altijd, zoals hoort overigens, Pasen. Het grote christelijk feest. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Dat is het grote christelijke feest. Maar dat is men kwijtgeraakt in de zogeheten verlichting, wat in werkelijkheid natuurlijk het tegenovergestelde was. Toen ging het licht uit en daarvoor in de plaats is gekomen het kerstfeest. Hij kwam tot ons. Maar het had Pasen moeten zijn en het was het oorspronkelijk ook altijd, de eeuwen door. Namelijk, hij werd van tussen ons uitgenomen en gezet aan de rechterhand Gods. Want dat is Pasen. Dat denkt er maar eens over na. Doe maar. Hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hij staat boven de engelen. Herinnert u zich dat de geschiedenis van de Heer Jezus, zoals vermeld in de Bijbel, gewoonlijk begint met de zogeheten verzoeking in de woestijn in Matthäus 4 en waar het maar was, Marcus 1, Lucas 4, verzoeking in de woestijn en dan zegt hij, Of de duivel was het eigenlijk, die zei en die verzocht de Heer en zei, ja, maar u hoeft maar te bidden en dan zal de Vader zijn engelen uitzenden en die zullen u dienen. En de geschiedenis daar eindigt ook met dat de engelen hem dienden trouwens. De engelen dienden hem, van Gods wegen uitgezonden. Maar de situatie nu is dat hij niet hoeft te vragen, hoeft niet hoeft te bidden, omdat God zijn engelen zou zenden. Hij staat zelf aan het hoofd van die engelen. Hij commandeert ze en hij zendt ze uit. Hij staat boven de engelen, hij is gepromoveerd. Niet vanuit de engelen omhoog gepromoveerd, maar van onder de engelen, van beneden de engelen gepromoveerd. En daar gaat heel dit hoofdstuk, u denkt natuurlijk, wat doet hij daar lang over? Zo komt hij nooit door 14 schriftplaatsen heen. Nee, dat weet ik, maar dit is de essentie van de hele uiteenzetting. De Heer Jezus is de bedelaar van het Nieuwe Verbond. Wij leven onder het Nieuwe Verbond en onze positie is niet onder de engelen, maar is boven de engelen. En hij zendt ze eventueel uit, opdat ze zouden zijn, laatste vers van het hoofdstuk, gedienstige geesten die tot dienst, hoezo, engelenvorsten? Heb je dat? Engelen staan onder Christus, zij dienen hem. Ze zijn gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden. Maar juffrouw Nederland zou luidkeels protesteren, juffrouw Rietkerk, of hoe ze maar heet ook alweer, gedienstige geesten die tot dienst uit, dus twee keer hetzelfde en dan zeggen ja, maar daar gaat het over. Zij dienen. En ze worden uitgezonden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. Dat wil zeggen niet voor de wereld, maar alleen voor de gelovigen. En sterker nog, maar ik weet niet of u dat er ook in leest. impliciet staat er, zij worden uitgezonden opdat wij, die daartoe geroepen zijn, opdat wij wedergeboren mensen, opdat wij die met Christus zijn levend gemaakt, daadwerkelijk ook de beloofde, aan ons beloofde erfenis zouden ontvangen, die voor ons bewaard wordt in de hemel, 1 Petrus 1 vers 3. Onder andere dan. Want het werk dat de Heer aan ons doet, het werk dat God aan ons doet, het werk dat door de Heer Jezus in Gods opdracht aan ons gedaan wordt, en wat hij dus doet in zijn positie van borgmiddelaar en hoge priester van het nieuwe verbond, heeft tot doel dat wij die kinderen Gods zijn en dus reeds gezet zijn in de hemel voor nu en altijd, dat wij ook daadwerkelijk opgevoed en op zullen worden en op zullen groeien tot volwassenheid, opdat ook wij zouden delen in de erfenis van Christus. Dat wil zeggen, deel zouden hebben aan zijn erfenis, of anders, opdat wij zouden ontvangen de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En u begrijpt dat dat helemaal niks, hoop ik tenminste dat u dat begrepen hebt, dat dat helemaal niks met de wereld als zodanig te maken heeft. Althans fundamenteel niet, en daar hebben we het nu over. Laat de doden hun doden begraven. Maar wij horen niet bij die doden. God heeft ons als gelovigen levend gemaakt. En dat betekent niet, maar, beste mensen, dat betekent niet dus zomaar dat als wij dan vandaag of morgen onder de tram lopen. In Almere heb je, godzijdank, geen trams, maar goed. Maar als wij het loodje leggen of anderszins iets raars doen, dat wij dan naar de hemel gaan of zo. Zo van, mocht ons wat ernstigs overkomen, en vroeg of laat zal dat gebeuren volgens de wet van Murphy, maar mocht ons wat ernstigs overkomen, dan hebben we altijd nog een aardige verzekering. En is ons paspoort getekend, met alle respect voor John Buurman trouwens, maar ik gebruik zijn woorden toch maar even. En dat was het dan. Nee, dat was het niet. Is het u wel eens opgevallen? Dat zal ik u ook eens vertellen. Kan het niet laten. Is het u wel eens opgevallen dat een beetje orthodox evangelische gelovigen, die zijn er haast niet meer hoor, dus vandaar dat ik het nu durf te zeggen, dat een beetje orthodox evangelische gelovigen, die gelooft dat als je eenmaal tot geloof gekomen is, dan is hij voor altijd behouden en dat was het dan. Punt uit. Wat kun je daarna nog met je leven? Nou ja, het is makkelijk, dan vertel je anderen ook het evangelie, logischerwijs. Maar eigenlijk, je bent er al dan, hè? Dan is het wel met uw ziel, ja, het is wel met uw ziel, allemaal klaar. Kent u de Heer Jezus? Ja, oh, ja, mooi. Volgende patiënt. Dat was bij dokter Zuidema, maar dat was in wezen. Dat was weer een ander verhaal. En een beetje Calvinist of anderszins, die had daar groot bezwaar tegen, want die zei, ja, nou, dat is naïef gedacht, want dat betekent dat je daarna geen doel meer hebt in je leven. Je ontneemt alle zin aan als je er al bent. Wat moet je dan nog met de rest van je leven? En voor dat doel heeft men dus gezocht in de Bijbel naar schriftplaatsen die zeggen dat je je leven lang goed je best moet doen om de zaligheid te beërven. En die teksten hebben ze ook gevonden. En daarna heb je die strijd, hè? Het idee van één stap en dan ben je er voor altijd. Ja, dat gaat zomaar niet. Zo goedkoop is het niet. En woorden van die strekking. Maar de waarheid is natuurlijk, de waarheid is heel eenvoudig en die kun je ook in de Bijbel vinden. Dat je eerst moet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan ontvang je eeuwig leven, dan word je wedergeboren. Dat hoef je zelf niet te doen, dat doet God. Enzovoorts. Iemand zei, maar daar merk je toch niks van. Dus ik heb gelukkig ook van mijn eigen geboorte niks gemerkt. Dus van mijn eerste geboorte, dat hoort ook zo dat je daar niks van merkt. Pas langzamerhand kom je bij bewustzijn en kom je tot de wijsgerige gedachte: ik denk, dus ik besta. Of slecht geformuleerd door: ik denk dat ik besta. Maar toen maar weer. Maar langzamerhand word je dan wakker en zo. En langzamerhand denk je: waar ben ik hier? En nog later denk je: wat moet ik daar nou mee? En dan is de wereld vol met mensen die je komen vertellen wat je ermee moet. En, zo. En dan begint de ellende pas goed. Die kan je zo opschrijven. Nee. Maar toen. Ja. Hebben we die nog? Maar de bedoeling is: wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en Hij geeft ons het eeuwige leven. In dat leven zou tot ontwikkeling komen, niet om daarna op gronden van naar de hemel te gaan, maar omdat we daar al zijn. Niet opdat wij in de toekomst eeuwig leven zullen ontvangen nadat we onder de tram zijn gelopen, maar opdat we daarvoor al eeuwig leven zouden hebben ontvangen en zouden leven, nu, vandaag. En dat leven, dat zou gesteld worden in dienst van die hoge priester, die het hoofd van dienst is, want dat is wat de hoge priester is, het hoofd van dienst aan God, om zo te zeggen. En die zou ons alles geven wat noodzakelijk is om God te dienen. Die zou ons opvoeden, die zou ons leren de weg en wijzen, de weg die wij gaan zouden. Nee, niet bij elke straathoek, maar gewoon in het algemeen enzovoort. Wat de bedoeling is van ons leven en dat soort dingen meer. Niet te willen van de wereld, maar voor ons die onderweg zijn naar onze erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is waar het over gaat. Niet om behouden te worden zozeer, in klassiek jargon dan maar, maar omdat we al behouden zijn. En als de apostel zegt dat we heilig zouden leven, is het niet de bedoeling dat we heilig zouden worden, maar dat we heilig zouden leven omdat wij geheiligd zijn in Christus. Hebben we die nog? Het zijn twee dingen. Het kindschap, Gods, dat is wat van oudsher, maar dan loop ik weer vooruit, dat is wat van oudsher beloofd is in het Oude Testament, dat de gelovigen kinderen van God zouden genaamd worden. Heb je dat? Oudtestamentische gelovigen die het recht ontvingen om kind van God te zijn, dat is 1 Johannes 1 vers 12, jazeker. En de andere was... Nee, Johannes 1 vers 12 en de andere was 1 Johannes 3, meen ik. Hoe grote liefde God ons gegeven heeft dat wij kinderen van God zouden worden. Maar dat is vanuit oud-testamentische tijd. En zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Johannes 1 vers 12 is vanuit oud-testamentische tijd. Maar wij hebben niet macht gekregen om kind van God te worden. God ons heeft ons niet beloofd dat we kinderen van God zouden zijn. Wij zijn kinderen Gods. Johannes zegt het ook. En wij zijn het ook. Enzovoorts. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. En wij zijn onderweg naar wat nog niet vertoond wordt. Nog niet geopenbaard is, zegt Johannes in 1 Johannes 3, de volgende verse. Namelijk, wij zijn onderweg naar die zonstelling. En wat de wereld betreft, daar doet God fundamenteel, officieel, niks aan. De wereld moet wachten en wacht op de openbaring van de zonen Gods. En dat zijn u en ik. En nog een heleboel meer, mag ik hopen. Maar daar wacht de wereld, dat is Romeinen 8 waar dat staat. De wereld is in barensnood, dat was 2000 jaar geleden minstens al zo. Dat is nu nog steeds zo. Maar de wereld wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. En dat gebeurt als Christus zelf zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is dus vanaf het einde van de 70ste week van Daniel, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Vanaf dat tijdstip. Wanneer hij zal komen met zijn hele gemeente. Daar wacht de wereld op. Het tegenwoordige werk van Christus is niet hulp verlenen aan Syrië of aan wie dan ook. Maar Syrië, misschien maar toch niks beters, niks zinnigers te binnen. Maar laat ze dat zelf doen. Laat ze hun problemen onderling oplossen. Nee, ik weet het, er zijn misschien ook gelovigen zoals u en ik. Maar ja, daar is de Nederlandse overheid of de Brusselse overheid niet voor verantwoordelijk. Dat is dan onze verantwoordelijkheid. Huh? Moet die dingen niet door elkaar gooien. Maar de heer officieel doet er niks aan. Zijn tijd komt nog. En ik ben bang dat, nee, ik weet zeker dat de heer niet sympathiek staat tegenover welke partij dan ook daar in Syrië of Libanon of Israël. Dank u, zuster. Zij zei het ook, zij zei het. Maar dat is zo. Echt niet. De heer staat sympathiek tegenover al diegenen die zich willen laten leiden door zijn woord. Met alle lek en gebrek dan misschien, maar daar gaat het nou juist om. En de heer zegt, luister naar mij. En ik zal je daarin brengen. Maar let wel, je leeft niet onder het oude verbond. Je kunt niet een beroep doen op de wet. Nog in negatieve zin, om je rechten te krijgen. Nog in positieve zin, om een claim te leggen op de zegeningen die in het oude verbond vervat liggen. Materiële zegeningen. Geen van dat alles. Wij leven onder het nieuwe verbond. En we kunnen een beroep doen op de trouw van de Heer, die ons dus zou reinigen van alle zonden. Nou, niet het vlees, maar ons harten zou reinigen van alle zonden, enzovoort. En die ons zou bekwaam maken om deel te hebben aan de erfenis, aan de heerlijkheid van Christus. Kortom, waar het over gaat, is over betere dingen. Maar die betere dingen, per definitie, zijn beter, omdat ze zich bevinden op een heel ander niveau dan het aardse. Ze bevinden zich op het hemelse niveau, een niveau boven de engelen. En daar moeten we het voor vanmorgen bij laten. En wij geven het woord aan broeder Johan Bos.